Ik wil met u lezen uit 2 Koningen 5. 2 Koningen 5, daarvan de eerste 19 versen. We herhalen 2 Koningen 5, vers 1 tot en met 19. Daar gaat het over Naaman de Syriër in 2 Koningen 5. Naaman nu, de krijgoverste des konings van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren en van hoog aanzien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held, doch melaats. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst der huisvrouw van Naaman was. Deze zeide tot haar vrouw: och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende: zo en zo heeft de jonge dochter gesproken, die uit het land Israëls is. Toen zeide de koning van Syrië: ga heen, kom, en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilver, 6000 sikkelen goud en 10 wisselklederen. En hij bracht de brief tot de koning van Israël, zeggende: zo wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. En het geschiedde, als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zeide: ben ik dan God, om te doden en levend te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen? Want voorwaar, merk toch en ziet dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde, als Elisa, de man Gods, gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen: waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen. Zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende: ga heen en was u 7 maal in de Jordaan, en uw vlees zal wederkomen en gij zult rein zijn. Maar Naaman werd zeer toornig en toog weg en zeide: zie, ik zei bij mijzelf, hij zal zekerlijk uitkomen en staan en de naam des Heeren zijns Gods aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de melaatse ontledigen. Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden: mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nadien hij tot u gezegd heeft: was u en gij zult rein zijn? Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam weder, gelijk het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Toen keerde hij weder tot de man Gods, hij en zijn ganse heer, en kwam en stond voor zijn aangezicht en zeide: zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht. Maar hij zeide: zo waarachtig als de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het neem. En hij hield bij hem aan omdat hij het nam. Doch hij weigerde het. En Naaman zeide, zo niet, laat toch uw knecht gegeven worden een last aarde van een juk muildieren. Want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer andere goden doen, maar de Heere. En in deze zaak vergeve de Heer uw knecht, wanneer mijn Heer in het huis van Rimmon gaan zal, om zich daar neder te buigen. En hij op mijn hand leunen zal, en ik mij in het huis van Rimmon nederbuigen zal. Als ik mij alzo nederbuigen zal in het huis van Rimmon, de Heere vergeve toch uw knecht in deze zaak. En hij zeide tot hem, ga in vrede. En er ging van hem een kleine streek lands. We willen nu in aansluiting op dit gelezen gedeelte met elkaar gaan zingen uit Psalm 42 en daarvan het eerste vers. Het hijgend hart der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot. Psalm 42, daarvan het eerste vers. Een dominee in Amerika bleef, ondanks de waarschuwingen voor het coronavirus, toch met zijn gemeenteleden samenkomen. Want, zo zei hij, de Heer is machtiger dan dit virus. En op zich is dat waar. De Heer is almachtig. Korte tijd later meldde zijn dochter dat haar vader ziek was. En een goede week erna moest zij melden dat haar vader was overleden aan het coronavirus. De Heere werkt op zijn wijze. En dat is altijd anders dan wij ons voorstellen. U en ik hebben best wel eens gehoord over het ambt aller gelovigen. Dat wil zeggen dat we allen verantwoordelijkheid hebben in de gemeente en daarbuiten. ook als we geen dominee of ambtsdrager zijn. Ja, zelfs zonder nieuw hart hebben we in het ambt aller gelovigen nog een taak. Wij dienen in het ambt aller gelovigen profeet, priester en koning te zijn. Bij de schepping bepaalde de Heer ons daar al bij. Maar ook in de catechismus en in de Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 28 wordt daarover gesproken. Kunnen onze onkerkelijke buren of collega's aan ons merken dat wij in deze coronatijd in het ambt aller gelovigen staan? Ja, dat geldt ook voor jullie kinderen, voor jou, jonge vriend of vriendin. Wat stralen wij uit? Wat merken mensen aan ons dat we lid zijn van een kerk of over ons bezig zijn met de Bijbel? Komen wij ervoor uit? Spreken we er als wel eens over? Of hebben we het alleen maar over de gevaren van corona en over de maatregelen? Of heeft de Heer ons een geloof als een mosterdzaad geschonken en kunnen we niet over zijn daden en zijn eer zwijgen? In Matthäus 5, vers 13 tot 16, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen dat zij een lichtend licht en een zoutend zout behoren te zijn. Hoe is dat bij mij, bij u en bij jou? In de geschiedenis van 2 Koningen 5 staat iets dat ons allemaal aanspreekt. We lezen van een jonge dochter die een levende getuige van de Heer mag zijn, ondanks dat ze in gevangenschap verkeert. Jonge, meisje, die thuis meeluistert, ben jij ook zo jong als de jonge dochter? En spreek jij ook over de almacht van de Heere? Naaman was een groot man, een krijgsoverste, behangen met veel medailles. Hij had hoog aanzien onder zijn koning Benhadad en onder zijn volk vanwege de verlossing die de Syriërs onder zijn leiding hadden ontvangen. Heeft Naaman dat gedaan? Ja, maar het staat er zomaar tussendoor. Door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Wat? Helpt God de vijanden? En geeft hij hun verlossing? Ja, de Heere werkt ondoorgrondelijk, maar wijs. Naaman was een strijdbaar held, doch meelaats. De Heer heeft net als in de tijd van Jozef een plan met Naaman en gaat zijn eigen eer en weg vervullen. De benden uit Syrië, wat toen Aram heette, namen op hun plundertocht een jonge dochter van 6-7 jaar mee uit Israël. Via de slavenmarkt is ze door goddelijke besturing in het huis van Naaman terechtgekomen en wordt het hulpje van zijn vrouw. En kinderen, jeugd en ouderen, let nu eens op dat jonge kind. Kijk eens wat het onderwijs van ouders, van opa's en oma's, maar ook van juffen en meesters en van leidinggevenden van zonderschool, knutselclub, JMV en JV mag uitwerken onder die zegenende handen van God. Dat kind getuigt. Ze moet thuis zijn onderwezen in die goddelijke zaken. En haar ouders en grootouders zullen daar ongetwijfeld middel in zijn geweest. Bent u zo'n vader, zo'n moeder, zo'n opa of oma? Ze vertelt over de profeet Elisa. Die kan, ja, ze weet het zeker, haar Heer van zijn melaatsheid genezen. Hebben wij, u en ik, ook zo'n kinderlijk geloof? Was dat kinderlijke er maar meer? Verderfelijke godsdienst die dit hart uit het leven met de Heere tracht te halen. Wij moeten en mogen door genade kind worden. Die jonge dochter denkt niet, net goed. Je krijgt je verdiende straf, Naaman. Dan had je mij maar niet bij mijn ouders weg moeten halen. Nee, ze reageert in liefde. Daarom heeft God haar door zijn majesteitelijke leiding in dat huis gebracht. Naaman was ondanks zijn grootheid een hopeloos geval. De dokter zegt, je bent een hopeloos geval, opgegeven. Hij liep met de dood in zijn schoenen. Straks wordt zijn graf gedolven. Onder zijn dure uniform is hij nameloos arm. In gedachten gaan we naar het ziekenhuis. Op de IC-kamer komt de specialist en fluistert de ernstig zieke coronapatiënt in het oor: we gaan u in slaap maken en we hopen dat u weer wakker mag worden en beter. Er wordt afscheid genomen en bij sommigen is dat voorgoed. Wat zijn ook wij zonder die bedekking van Christus bloed, net als Naaman, een nameloos arm schepsel. Naaman wist diep van binnen dat hij ongeneeslijk was. En jij en ik en u, belijden wij onze zonde en bidden wij om dat kostbare bloed der verzoening? O, als we dat niet doen, ligt dat niet aan dat lam van Golgotha, dat het heeft uitgeroepen: het is volbracht. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Hij leeft, ook voor jou, u en mij. Kinderen, jeugd, ouderen, de Heere wijst niemand af voor te veel of grote zonde. Zoek hem, want het is nog genadetijd. Als we dat leven met hem kennen, dan hoeven we niet te vrezen voor corona, want dan komt het ware leven nog. In die tijd was tegen melaatsheid, tegen lepra, geen kruid gewassen. De jonge dochter had haar vijand lief. En jij, u en ik? Ze spreekt kinderlijke geloofstaal. O, ze weet het. Hij kan en wil het doen. Er is geen twijfel in haar stem. Meerdere verklaarders wijzen erop dat door dit kind er een straal van heil in de doodschaduw van het heidense wereldrijk Syrië viel. Ze wijst haar Heer op de weg tot behoud. En lees dan hoe Naaman dat vertelt aan koning Ben-Hadad. Zo en zo heeft de jonge dochter gesproken. En koning Ben-Hadad en zijn raadgevers zeggen niet: ach joh, Naaman, dat is kindertaal. Nee, ze voelen dat kind spreekt de waarheid. Ze meent wat ze zegt. Daar gaat Naaman met de aanbevelingsbrief van Ben-Hadad en met een enorme schat. Ik las in een boekje uit 1948 over de enorme waarde. Omdat alles in die tijd in gewichten ging, verschillen de uitleggers er wel wat over. Maar meerdere verklaarders zeggen dat 1 talent zilver al de waarde had van 400 of 500 paarden. En Naaman nam 10 van die talenten zilver mee. En het goud was al ruim 49 kilo. Als we dan bedenken dat de huidige goudprijs, die zeer hoog is, 50.000 euro is per kilo, dan is alleen het goud al 2,4 miljoen euro waard. En daarnaast nog de wisselklederen en die talenten zilver. Maar hoe de waardebepaling ook is, Naaman nam een enorm bedrag aan waarde mee. Wat geeft een mens niet voor zijn leven? Alles, zegt iemand. Zijn we daarom zo benauwd voor het coronavirus? Eerst meldt Naaman zich bij de koning Joram, die zich geen raad weet en gelijk in paniek raakt. Joram ziet het als een list om hem aan te pakken. Hij roept uit: ben ik dan God om te doden en levend te maken? Maar Joram, je weet toch dat God almachtig is? Nee, Joram denkt dat hij het moet doen. En hij voelt heel goed aan, dat is onmogelijk. Hij kan Naaman niet genezen. Maar Elisa, die hoorde dat de koning zijn kleren had gescheurd, stuurt een bode met het verzoek om naar Amon naar hem te sturen. Er is een profeet in Israël. Kijk, kinderen, jeugd, daar komt die geweldige stoet met die dienstknechten en alle rijkdom, dat goud, dat zilver, met die enorme waarde. En die rijke en deftige stoet rijdt door de nauwe straten van Samaria en stopt bij het huis van Elisa. En dan komt niet de profeet, maar Gehazi, zijn jongen, naar buiten. Hij zegt: ga heen, was u 7 maal in de Jordaan en uw vlees zal wederkomen en gij zult rein zijn. Woedend wordt Naaman, gekrenkt is zijn eer, zijn hoogheid en zijn waardigheid. Vol woede geeft hij opdracht om terug te keren naar Syrië. Hij zegt in vers 11, zie, ik zei bij mezelf, hij zal zekerlijk uitkomen en staan en de naam des Heeren zijn Gods aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de melaatsen ontledigen. Ja, Naaman wist eigenlijk al lang hoe hij moest worden genezen. De profeet zal naar buiten komen, hij zal voor mij gaan staan, de naam des Heeren zijn Gods aanroepen, zijn hand over de melaatsen plekken strijken en zo, ja zo, zal de melaatsheid genezen worden. Dwaze Naaman, zegt u, laat het aan God over. Maar oordeel niet te hard. Hoe denk ik, u en jij bekeerd te moeten worden? Toch niet door een eenvoudig geloof? Toch niet door een enkele preek? Toch niet doordat God door het Bijbels dagboek tot je spreekt, jongeren? Nee, het zal zo en zo moeten gaan. En dan vullen wij onze bekeringsweg in, die de Heere moet volgen. Naaman keert kwaad terug. Wat? Die vuile Jordaan? En dan in Syrië zulke schone rivieren, Abana en Farpar? Maar dat de liefde in het huis van Naaman woont en dat hem door zijn mannen wordt gerespecteerd, blijkt wel als zijn knecht hem gaan aanspreken. Mijn vader, als er een moeilijke opdracht was geweest, had u gedaan. En nu? En wij in onze bekeringsoverwegingen, door die enkele tekst, die preek, door het woord alleen, is dat niet te weinig? Ja maar, een mens moet toch? En Naaman luistert naar zijn knechten. Daar stopt de wagen en daalt hij af naar de Jordaan. Daar gaan zijn kleren uit, ja. En dan zien ook zijn knechten hoe ziek hij is. Hij staat daar, naakt en geopenbaard. Hebben jij, u en ik, onze geestelijke naaktheid al ons zo voor de Heere neergebogen? Ook daarin ligt jou, uw en mijn beeld als zondaar voor God. Al Naamans versieringen, zijn medailles gaan af. Niets kan hem meer bedekken. Zo staat hij daar, ontredderd in zijn melaatse, naakte lichaam. Zo moet ook wij bedelaar worden en gaat al het onze eraan. Niet mijn, jouw en uw weg, maar Gods weg wordt uitgevoerd. En zo gaat Naaman onder in de Jordaan. 1 keer en melaats. 6 keer en nog melaats. En dan de 7e keer. Ja, hij is nu gehoorzaam aan het woord van de profeet. 7 keer gaat hij onder. En, o wonder van genade, zijn vlees keert weder rein als van een kleine jongen. Wij zouden zeggen, hij kreeg een babyhuid. Zie wat geloofsgehoorzaamheid uitwerkt. God geeft wat hij belooft. Hij is een waarmaker van zijn woord. God roept het ook jou, u en mij toe. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Eer zij roepen, zo zal ik antwoorden. O, u die alleen in uw kamer meeluistert, het kan nog voor u. Ouderen, buig toch uw stramme knieën voor de Heere. Jongeren, het kan nog voor jou. Bid de Heer om genade. Als je dat leven ontvangt, hoef je voor corona niet te vrezen. Naaman eindigt niet in de profeet Elisa. Nee, hoort wat hij zegt. Zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Beleid ik u en jij dat ook? Zie, nu weet ik dat er een God is. Dat de Aman vastzit aan zijn heidense gewoontes, blijkt uit het feit dat hij wil betalen voor zijn genezing. Maar Elisa weigert beslist. Vervolgens vraagt naar Aman om grond uit Israël mee te mogen nemen, om daarop te offeren. En hij vraagt vergeving als hij voor de Syrische afgod Rimmon samen met koning Ben-Hadad moet staan. Er zijn verklaarders die dit afwijzen. Maar van Elisa lezen we wat anders. Hij laat het over aan God en zegt: ga in vrede. Elisa laat het in het midden en is mild. Natuurlijk wist Elisa ook wel dat er in 1 Koningen 19 vers 18 staat dat ze de knie voor Baal niet mogen buigen. Maar Elisa laat het over aan de Heere. Kort daarna sterft koning Ben-Hadad en wordt Hazael koning. Nu hoeft Ben-Hadad niet meer op de hand van de Aman te rusten bij het buigen voor Rimmon. Wat hebben u, ik, maar ook onze kinderen en de jeugd dat onderwijs nodig. De Heere vraagt van ons ze daar al jong in te onderwijzen. Dat we toch zelf dat kinderlijk geloof mogen bezitten. Wat het van die Heere verwacht, die Jozef naar Egypte bracht, Manasse in de kerker opzocht en naar Aman de Syriër genas. Mogen u, ik en jij wel eens van die hoop getuigen? Heeft corona het laatste woord? Nee, de Heere regeert. Hij roept het u toe, wendt u naar mij toe. Want bij hem, de opgestane levensvorst, is het leven. Dan staan we in zijn beide handpalmen gegraveerd. Dan geeft Gods woord ons moed en krachten. De Heer Jezus zelf haalt naar Aman in Lucas 4 vers 27 aan, als hij spreekt over de aanneming van de heidenen. De inwoners van Nazareth worden daarover woedend en willen de Heer Jezus van de steilte van de berg afgooien. Ze willen niets weten over Naaman die genezen werd. En jij, u en ik, willen wij geestelijk de weg van Naaman gaan en gereinigd worden? Wend u dan naar hem, de opgestane Christus, want hij schenkt uit goedheid, zonder pijl, dat bloed der verzoening. Dan heeft niet corona het laatste woord, maar mag u eeuwig zijn lof zingen. Dat zij zo. Laten we zingen Psalm 73, vers 12 en 13. Psalm 73, vers 12. Zal dan gedurig bij u zijn. En vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Psalm 73.